Gemeente, de schriftlezing komt tot ons vanuit Handelingen 8. Handelingen 8, vers 26 tot 40. In mijn eigen gemeente in Tholen ben ik bezig met een prekenserie vanuit de Handelingen. En de vorige keer heb ik stilgestaan vooral bij Filippus. Hoe dat hij moet gaan, hoe dat hij als dienstknecht van God moet gaan naar een woeste plek zonder verwachting. In deze dienst zullen wij vooral stilstaan bij de moorman. Het andere perspectief zou je kunnen zeggen. Daar is enerzijds de Filippus en aan de andere kant is daar de moorman. Dus ik sta niet stil bij Filippus zozeer, maar vooral bij de weg van de moorman tot Jezus. Wij lezen met elkaar vanaf vers 26 tot en met 40. En dan luidt Gods woord als volgt. En een engel van de Heere sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest, welke eenzaam is. En hij stond op en ging heen. En zie, een moorman, een kameling, een uinig, staat er letterlijk, en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Maar hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u, verbind u aan deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen zo niet iemand onderricht? Letterlijk staat er: zo niet iemand mij de weg wijst. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze: hij, dat is de Heere Jezus, is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht, zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kameling zeide: zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd, zo is het toegestaan. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover het schriftgedeelte. Gemeente, het thema van de preek is de moorman op weg naar Jezus. Allereerst zullen we zien, hij is op weg terug. Hij keerde weder, staat er. Het tweede punt, hem werd de weg gewezen. En dan het derde punt, geloof en de weg vervolgen. Hij gelooft en vervolgt zijn weg. De moorman op weg naar Jezus, op weg terug. De weg gewezen, geloof en de weg vervolgen. de moorman op weg naar Jezus. Maar nu is hij op weg terug. Gemeente, ken je dat? Dat je een, als het ware, een echo in je hoofd hebt. Zo'n terugkerende echo. Zo'n zin, een regel, soms een psalmvers, een tekst die steeds maar terugkomt. Alsof het een echo is. Zo'n voortdurend refrein. Wanneer is dat? Dat is vaak als iets indruk maakt. Als je ergens niet van loskomt. En een echo. Is dat niet wat die man daar hoort? Die man daar op die wagen. Een echo in zijn hoofd. Hij keerde weder. Met een echo in zijn hoofd. Wat was zijn echo? Voor jou niet. Voor jou kan het niet. Ga maar terug. Voor jou niet. En zo gaat hij verder. En telkens klinkt het voor jou niet. Hij kwam met een verlangen. Hij kwam om aan te bidden te Jeruzalem. Wat zit daarachter dat iemand aan wil bidden in Jeruzalem? Hij wil bij de God zijn die in Jeruzalem woont. Hij moet naar de God van Israël. Ik moet mijn knieën buigen, zegt hij. Dat staat er letterlijk. Aanbidden. Ik moet op mijn knieën gaan. Hoe dat is gebeurd, het staat nergens, maar het is er wel. Dat verlangen om je knieën te buigen voor God, dat je je wil geven aan de God van Israël. Niet meer die God die daar in Ethiopië is. Nee, hij zegt, de God van Israël, dat is de enige ware God en daar moet ik zijn. En daarvoor ben ik bereid om maanden te reizen om maar hem te aanbidden. Ik wil die God groot maken, want als je buigt, kinderen, dan word je klein. En daarmee wordt God groot. Dat is het verlangen van dat aanbidden in Jeruzalem. Hoe branden mijn genegenheden om zeren voorhof in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En hoe dat is gebeurd, het staat er niet. Hoe hij weet van de God van Israël, hoe hij dat heeft gehoord. Er zijn allerlei theorieën over, maar het staat er niet. Het is het onnavolgbare werk van de Heilige Geest. Dat je God wilt aanbidden. Dat je bij hem wilt zijn, dat je hem wilt naderen. Niet meer ik wil groot zijn, maar God is groot. Gemeente, dat werk van de Heilige Geest, dat is ten diepste onverklaarbaar. Maar het is er wel, het is er wel. Herken je dat, want zo gaat het. Dat je misschien zelf ook zegt waar het begonnen is, dat kan ik zo niet aanwijzen. Maar toch, het is er wel. Dat je wordt getrokken naar God toe. Jongeren, dat je gaat zien dat het goed is om God te dienen, terwijl je eerder dat helemaal niet zag. De een die wordt getrokken door liefdekoorden. De goede tierenheden van God, de goedheid van God gaat blinken zomaar in het getuigenis van een opa. En er gaat iets branden bij je, dat je denkt, ook bij die God wil ik horen. En je krijgt de behoefte om te bidden. Om God te naderen. Het is er. Het is een geheim hoe dat ontstaat, maar het is er wel. Het leven van zonder God, dat leek je mooi. Dat leek het ultieme. En nu zeg je, ja nee, dat is het niet. Ik moet bij God zijn. Dan gaat hij, die man. Dan ga ik op tot Gods altaar. Want ik heb iets gezien dat God de bron van vreugde is. Zo gaat hij. Hij was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En dan staat hij bij de poorten van Jeruzalem. Wij treden uw poorten in. En dan gaat hij naar de tempel om daar God te ontmoeten. Om daar die God die hij nog maar nauwelijks kent. Maar dat verlangen is er. En hij wil naar binnen. En dan zegt de man, ho, wacht even. Jij niet. Jij mag niet naar binnen. Ja, je kunt wel willen. Je kunt dit verlangen wel hebben. Maar jij mag niet naar binnen. God aanbidden. Hem groot maken. Dicht bij hem komen. Voor zijn aangezicht naderen. Dat mag jij niet. Dat is voor jou uitgesloten. Deze God van Israël is niet jouw God. Die God wordt ook nooit jouw God. Waarom dan niet? Ja, er is een wet van God zelf. En die wet van God, die houdt jou tegen. Die wet van God, die klinkt zo, het staat in Deuteronomium 23. Diegene die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, die zal in de vergadering des Heren niet komen. Die man, hij hoort het, dat gaat over jou. Je bent een kamerheer. En wij weten best wat een kamerheer is. En om die reden zal het voor jou nooit mogelijk zijn om tot God te komen. Zo ontstaat die echo voor jou niet. Dit gaat over jou, want ja, de Statenvertaling die, en de Herziene ook, die verbloemen het wat, vind ik. Want ze zeggen dat hij een kamerling of een kamerheer is. Dat klinkt nog best vriendelijk, maar in het Grieks staat er toch echt een eunuch. Wat is dat? Dat is heel letterlijk, dat is een ontmande man. Een gecastreerde man. Een man die geen kinderen meer kon krijgen. Dat moest. Als je daar zo dicht bij de koningin wilde leven, als je haar kamerheer wilde zijn. Dat moest, dat was de prijs die je moest betalen om bij haar te kunnen leven. Dat moesten alle mannen die rond de koningin leefden, die moesten zich laten ontmannen. Behalve de koning. En zo wist de koning zeker dat elk kind wat de koningin kreeg ook werkelijk van hem was. En dat heeft deze man gedaan. Deze man die eigenlijk geen man meer is. En hij heeft een beslissing genomen om toen in de nabijheid van de koningin te zijn. Maar nu houdt dat hem bij de nabijheid van God vandaan. Die mensen die uitgesneden is in aan de mannelijkheid, die zal in de vergadering des Heren niet komen. Door die beslissing van toen. Dat was een zonde. En die zonde is definitief. Je kunt hem niet omdraaien. Je kunt het niet meer veranderen. Je zult nooit kunnen komen voor het aangezicht van God. Je kunt het verlangen wel hebben. Je kunt er 5 maanden voor reizen. Je kunt er 1000 kilometers voor af willen leggen. Maar voor u niet. Dat is de echo die klinkt. Dat is de diepte die achter dat enkele woord zit. Hij keerde weder. Hij herkent zich in die psalm die u net gezongen hebt. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Voor mij niet. Gemeente, die echo, die is door alle eeuwen door blijven klinken. Nu 2000 jaar later klinkt deze echo nog steeds. Voor jou niet. Je kunt het verlangen naar God ervaren en dan klinkt die echo. Voor jou niet. Je kunt verlangen naar God hebben, jongeren, en dan komt de duivel wel. Voor jou niet. Waarom niet? Waarom niet? Nou, je ziet wie je bent. Je ziet wie je bent. Je ziet wie je bent geweest. Je ziet de zonde die je hebt gedaan. Je ziet dat verlangen en plotseling word je geconfronteerd met je ontzettende lauwheid. Je ziet je doodsheid. Je ziet de zonde die je helemaal niet onder de duim krijgt. Je ziet het leven van je zoals je bent geweest. Je verleden. Het leven van afkeer van God. En dat drukt je. En daar klinkt de stem, kun je dan zomaar komen tot God? Als de wet van God zo radicaal is. De wet van God, ja, juist die God die, waar je naar verlangt. Je bent te zondig. Die zonde van je, die wist je niet zomaar uit. Die blijven staan. Die leg je niet zomaar aan de kant. Die zonde maakt scheiding tussen jou en God en het is nog waar ook. En je keert terug, op weg terug, zonder God verder. Ik zie daar die moorman gaan. En elke hoefslag van dat paard in dat rulle zand is weer een stap verder weg. Bij de God die je zocht. En toch, gemeente. Terwijl die man daar op zijn wagen op weg terug zit met die echo in zijn hoofd. Daar is hoop. Daar is hoop. Hoop, zegt u, is dat zo? Ja. Waarom dan? Deze man, hij leest. Hij leest. Hij leest het evangelie van Jesaja. Hoe leest hij? Als je het woord in het Grieks leest en je zoekt het uit, dan is dat een moeizaam, ingespannen lezen als een kind. Ik heb een zoontje, die zit nu net in groep 3. Ik hoorde hem vanmorgen nog lezen. Woordje voor woordje en spellend en herhalend, zoekend, wat staat er? Dat is eigenlijk wat deze man doet. Hij spelt woorden die hij niet kent, die hij niet begrijpt. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn geslacht verhalen? Gemeente, hij leest. Even een zijstapje. En toch wil ik het zeggen. Wat is zo'n heidense man? Een voorbeeld voor ons. Hij leest. Juist als de echo klinkt. Als de aanvechting er is. Wat is er dan nut? In het graven. In het spellen. In het wortelen. In het vastgrijpen aan Gods woord. Juist als een kind niet zomaar wat voor je uitlezen, maar dat woordje voor woordje spellen. Wie is God toch? Tegenover een zondaar als ik ben. Juist, gemeente, ik weet het wel, de duivel die doet dit. Ik ken hem inmiddels wel. Hij zegt juist als de aanvechting er is, nou moet je de Bijbel maar eens dicht houden. Dan moet je die Bijbel maar aan de kant leggen, want die is toch niet voor jou. Maar juist nu, juist als de aanvechting, als die echo klinkt, dan hebt u dat woord nodig. Dan moet je het juist niet aan de kant leggen. Dan moet je het lezen, moet je het spellen. Die man, hij leest als een kind. Hij leest als een kind en je zou bijna zeggen, en hij begrijpt er niets van. Hij begrijpt er niets van, toch? Nee, dat is niet waar. Deze man begrijpt er wel iets van. Hij heeft het gelezen over die man van smarten, een knecht die de krankheden op zich neemt en die om onze overtredingen verwond werd, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Een man die ervoor zorgt dat de straf ons de vrede aanbrengt. Iemand die, waarvan de striemen voor ons genezing is geworden. Ongerechtigheden, ja, dat heeft hij net gehoord. Dat ben jij. Je hebt die onuitwisbare zonde gedaan. Het gaat over jou. En toch is er hier iemand die de ongerechtigheden draagt. Die ze overneemt. Die ze wegdraagt. Die de striemen wil ondergaan en mij de genezing geeft. Hij begrijpt er niets van. Ik denk het wel. Want als je verder leest, als je goed leest, dan zegt deze man niet, waar gaat het over? Ik snap er niks van. Nee, hij zegt, over wie gaat dit? Blijkbaar vangt hij het op. Daar ligt het. In diegene die hierover gesproken wordt. Daar ligt iets wat ik nodig heb. Hij zegt, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Alsof hij het aanvoelt. Nu ben ik heel dicht bij de oplossing van mijn probleem. Wie het is, ik weet het niet, maar ik moet het weten. Wie? Van wie spreekt de profeet dit? In mijn onkunde heb ik iemand nodig die mij onderricht, die mij de weg wijst. Zo staat het er letterlijk. Hoe zou ik kunnen verstaan als niet iemand mij de weg wijst? Gemeente, ik zei 2000 jaar later klinkt dat nog steeds. Wordt die echo nog steeds herkend. En wat heb ik dan te doen als iemand de weg niet weet, op weg terug is, met die echo in je hoofd? Dat is het tweede punt. Ik moet maar Filippus nadoen. Wat heb ik vandaag te doen als je zegt, ik ben zondig, ik word geconfronteerd met die zonde van afgelopen week? Heel eenvoudig, hoe komt nou die echo tot zwijgen? Wat moet ik zeggen tegen jongeren die zeggen, ja, ik herken dat ik getrokken word door de liefde van God. En toch, dat is iets wat me weerhoudt. Gemeente, ik mag het eenvoudig met Filippus u de weg wijzen. Ik mag je Jezus verkondigen. Ik mag eenvoudig weg meespreken met Jezus. Want dat is de echo die je nodig hebt. Laat dat de echo zijn die hier achterblijft aan het einde van de dienst. En Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Filippus, hij zegt niet, nu ga ik allerlei ingewikkelde dingen uithalen. Nee, ik ga maar eenvoudig het woord napraten. Want dat heeft kracht. Eenvoudig weg het woord naspreken, meespreken met Filippus. Hij verkondigde hem Jezus. Eenvoudig weg die tekst pakken en zeggen, dat gaat nou over Jezus. Hij pakt het erbij. Hij zegt, man, dat gaan we met elkaar lezen. En hij verkondigde hem Jezus. Wat is dat? Nou, dat is letterlijk, is dat goed nieuws brengen. De bevrijding aankondigen. Niet alleen voorhouden, maar ook uitdelen. In je schoot drukken wie deze Jezus toch is voor zondaars. Opdat God door die verkondiging harten sterkt en harten en die echo's laat verdwijnen. Omdat door die verkondiging mensen niet anders kunnen dan zeggen, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij begint daar in vers 32. Die man van smarten. En luister het maar mee. Alsof je zelf die moorman bent. Als die hier hangt uw leven vanaf. Wie is hij, die man van smarten? Ja, die Jesaja, hij tastte ernaar. Hij had beelden nodig om er iets van te kunnen vertellen. Maar toch, hij zag het niet precies. Dat is profetie. Die Jezus, ja, in dat eerste vers, dat is al, hij is als een schaap. Hij is als een lam. Kinderen, Jesaja die zegt, als je Jezus wilt kennen, dan moet ik beginnen met Jezus te vergelijken met een schaap. Met een lammetje. En wat voor een lammetje? De Heer Jezus, hij is als een lam die geschoren wordt. Ik weet niet of je wel eens hebt gezien. Misschien zo'n schaapscheerdersfeest hebt gezien. En daar heb je zo'n lammetje. Nou, dit is niet een klein lammetje. Waarschijnlijk een wat ouder lammetje die al genoeg wol had. En die wordt geschoren. Nou, ik denk dat u allemaal weet dat u het hebt, toen u het hebt gezien. Dat als je zo'n lammetje wil pakken en je wil hem op zijn rug leggen. Dat zo'n beest tegenstribbelt, die probeert weg te komen, hij rent weg. Maar hier staat, nou maar zo is Jezus niet. Zo is Jezus niet. Jezus is als een lam wat stil is. Wat niet tegenstribbelt. Hij is als een lammetje dat eigenlijk naar de scheerders toe rent. En zich mee laat leiden. En zich op de grond laat leggen. De Heer Jezus is als een lam wat zich laat scheren. Die wol afstaat. Je zou kunnen zeggen, hij wil niets anders dan dat. Dat is wat deze tekst getuigt. De mensen die in de kou van hun zonde zitten. Die krijgen te maken met dat witte wol. En de Heer Jezus die zegt, ik ben als dat lam. Ik ben als dat lam wat zich graag overgeeft om die warme huid, die wol af te staan en die op iemand te leggen die in de kou van zijn zonde zit. Zo is Jezus. Je zou kunnen zeggen, als deze tekst in een kernachtige zin, hij geeft weg wat van hem is. En dat doet hij graag. En Jesaja die ging verder, want wat geeft hij dan weg? Gemeente, wat geeft Jezus dan weg? Hoe is hij? Hij geeft het gewillig, maar wat geeft hij? Jesaja, hij zegt, ja, wie is hij? Wie zal zijn geslacht verhalen? Wie zal zijn afkomst vertellen? Hij tastte naar waar komt hij vandaan, deze man van smarten? En ik weet het zeker, Filippus, hij zegt, ik zal het u vertellen waar hij vandaan komt. Deze man van smarten, die ondergaat in het oordeel. Dat is nou precies die God die je wilde aanbidden. Dat is nou precies die God die ook de deur weer dicht deed door de wet. Hij is de Zoon van God, dat is zijn geslacht. Hij woonde in de hemel. Hij is God. Dan is hij degene die de wet gaf. En je mocht niet naar binnen. En die wet van hem, die maakt de scheiding tussen jou en hem. En vergis u niet. Het is niet alleen die zonde. Het is niet alleen die zonde dat hij ontmand werd. Dat hij niet tot God kon komen. Dat zegt de Bijbel zo helder. Hè? Het is niet die ene zonde, jongeren, die je nu dwars zit. Waarvan je denkt, als ik dat nou niet gedaan had, dan was het wel goed geweest. Nee, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, je bent in ongerechtigheid geboren. Het is nog veel erger dan je dacht. Je bent er nog veel erger aan toe dan je dacht. Je verdient het oordeel. Omdat je de wet van God niet houdt. Het oordeel wacht je. Dat is zijn afkomst, God en zijn oordeel. Dat is wat wij verdienen, kinderen. Je merkt je zonde. En misschien denk je wel, als ik die zonde niet had gedaan, dan had ik wel tot God mogen komen, maar dan vergis je je. Je hebt nog veel meer zonde. Zo kun je niet tot God komen. Zijn oordeel, zijn toren die wacht. De eeuwige scheiding van God wacht als je zo leeft. En de Heer Jezus ziet het nog veel beter dan wij, hoe wij zijn. Maar gemeente, dat weerhoudt hem niet om over het wonder te vertellen. Dat weerhoudt mij niet, als ik dat zeg, om u van het wonder te vertellen. Wat is dat wonder dan? Dat die God die de afkomst in de hemel heeft, dat hij zegt, in zijn oordeel, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie is Jezus? Wat doet hij? Hij vernedert zich onder zijn eigen oordeel. Wat zegt dat? Deze Jezus die hoog in de hemel woonde, samen met zijn Vader daar in de hemel zat. Hij zegt, ik wil me vernederen. Ik wil mens worden. Een God wordt mens. Niemand is ooit zo laag afgedaald als Jezus. Omdat hij zo hoog woonde. Hij vernederde zich. Hij zei, ik wil nu van die rijke God, wil ik een arm kind worden. Waarom? Om zijn oordeel weg te nemen. Om het oordeel wat van hem was, te ondergaan. Dat is Jezus. En hij kwam op aarde. En maak het mee, gemeente, want hierin ligt het hele geloof vast. Hij zegt, ik ging mijn hele leven over de aarde. En mijn hele leven was een vernedering. Ik werd gespuugd, ik werd geslagen, ik werd veracht. De volle toren van God daar aan het kruis, die kwam op mij. Waarom? Om mijn oordeel weg te nemen. Om onze ongerechtigheden op zich te nemen en te dragen. De zonde waarvan hij zegt, die mag ik straffen. Hij zegt, die valt op mij. Hij droeg ze om ons in plaats van straf vrede te geven. Dat is Jezus, gemeente. Dat is de God die ik u mag verkondigen. Hij mag het oordeel vellen. Hij zou naar de aarde mogen komen om te oordelen, maar hij komt niet. Hij zegt niet, ik vel dat oordeel, maar dat oordeel valt op mij. Dat is wat wij met een moeilijk woord zeggen, dat is nou de raad van vrede van God. Daar kunnen wij niet bij dat God zo is. Hij verkondigde hem Jezus. Zijn oordeel draagt hij weg. Hij zegt tegen moormannen, ook tegen moormannen hier. Ik je onomkeerbare, schijnbaar, onvergeeflijke zonde. En dan krijg je van mij de vrede ervoor terug. Ik voor u. Want anders had je de dood in moeten gaan. Ik geef je het leven. En ik heb de dood gedragen. Ik de striemen die je verdiend hebt. En jij de genezing. Gemeente, dat is verkondiging van Jezus. Ik neem het weg, zegt Jezus. Zo radicaal spreekt hij tot zondaars. Hoe ver neemt hij het weg? Hij zegt het in zijn eigen woord. Zo ver als het west verwijderd is van het oosten. Dat is een onmetelijke afstand. Zo ver heb ik om uw ziel te troosten, de zonden weggedaan. Zo spreekt hij niet alleen tot kinderen van God als bemoediging, maar hij houdt het je ook voor als je er nog niet uit leeft. Gemeente, dit is verkondiging van Jezus. Zijn oordeel, wat u verdient, wat jij verdient. Hij zegt vandaag, ik neem het weg. Ik neem het weg. Hebt u er genoeg aan? Is dit voor u genoeg, dit eenvoudige evangelie? Zeg je, dit is mijn Jezus. Dit is de kern van mijn geloof. Gelooft u hem vandaag? Gemeente, maar de Heer Jezus is nog niet klaar met zichzelf uit te stallen. Hij zegt, ik ga nog meer laten zien in deze tekst van wie ik ben. Want ik geef niet alleen vergeving. De Heer Jezus geeft altijd veel meer dan wij denken. Je komt voor vergeving. Maar zie eens wat hij er nog bij geeft. Zijn leven, zo staat het er, wordt van de aarde weggenomen. Je zou het kunnen vertalen, beter kunnen vertalen, denk ik. Zijn leven wordt van de aarde opgenomen. Deze Jezus die ik u voorhoud, die ik u verkondig, die tot u komt, is niet alleen gekomen om te vergeven. Maar hij is ook opgestaan, hij is opgevaren. Wat gaat hij daar doen, kinderen? Wat doet de Heer Jezus in de hemel? Dat moet je weten. Wat doet de Heer Jezus in de hemel? Hij gaat daar naartoe om een huis klaar te maken. Om een huis met heel veel kamers, met heel veel woningen klaar te maken. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja, ook voor moormannen. Dat wordt hem gelijk verkondigd. Niet alleen vergeving, maar ook het eeuwige leven. Een vaderhuis, dat leg ik in je schoot. Ook voor moormannen, ook voor mensen die hier bekend zijn met die echo. Ik een moorman, ik een zondaar. Ja, ook voor moormannen met onuitwisbare zonden geef ik niet alleen vergeving. Maar ik vaar ook voor hen op. Jesaja 56 zegt het zo mooi. Tot moormannen. Tot mensen die zeggen ja mijn zonde. Want alzo zegt de Heer van de gesnedenen. Hoor je dat? Dat zijn nou precies die mensen. Die niet tot God konden komen. En hier zegt hij ik ben de Heer van de gesnedenen. Voor degene die zich vasthoudt aan mijn verbond. Die zich vasthoudt aan die knecht, aan Jezus. Wat is de belofte? Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Ik zal hen een eeuwige naam geven die niet uitgeroeid wordt. Wat klinkt er vandaag voor zondaars als die moorman? Ik zal je een plaats en een naam geven. Daarvoor ben ik van de aarde opgenomen. Ik zal een zondaar maken. Ik door mijn verdiensten. Een kind van God. Ik zal u tellen. Als in Israël ingelijfd. Ik zal je noemen. Sions kind. Dat is Jezus. Dat is Jezus. Dat is hij. Hij vergeeft. Hij draagt je zonde weg. Maar hij brengt je ook thuis. Hij geeft je een nieuwe naam. Hij zegt, je bent een kind van, niet meer van de duivel, maar van God. Dat heb ik allemaal gedaan. 2000 jaar geleden. Dat wordt vandaag verkondigd. Met maar één doel. Dat dit het antwoord is op die echo die klinkt. Dat de echo van zijn vergeving en van zijn plaats maken in de hemel, dat dat je echo wordt. Dat je ziet slechts op mij. En dat je rust in mij. Dat je net als die moorman alle reden hebt om te geloven. Dat is de wil van God. Daarom wordt het u verkondigd. Daarom zit u hier in de kerk. Omdat God wil. Dat u daarin rust. Luther, hij zegt het bij dit gedeelte. De duivel is overwonnen. Samen met de zonde en de dood. En jullie, hoor die radicaliteit maar eens. Misschien gelooft u het niet van mij. Maar luister dan naar Luther. Jullie hoeven dat slechts te aanvaarden. En aan te nemen door het geloof. Want dit is de wil van God. Dat hij hem zo wilde verbrijzelen.
zodat zondaars zouden rusten in het werk van Jezus Christus. Zo biedt hij zich aan. Ongerechtigheden, zegt hij, geef ze maar aan mij. Laat ze maar op me rusten. Ik jouw zonde en jij mijn vrede. U de toegang tot de hemel, omdat ik de hel in ben gegaan. Door mijn vernedering breng ik u terug in het Vaderhuis. Hij verkondigde hem Jezus, opdat je zou geloven. En wat is geloof, jongeren? Dat is eenvoudig rusten. Dat je zegt, ik kan er niet meer omheen als hij zo goed is voor een zondaar als ik. Rusten in dat vredesplan van God. Gemeente, ik moet het u wel vragen, geloof je dat? Gelooft u dat, dat hij zo omgaat met u? Dat dit het doel is waarom u in de kerk zit? Dat het werkelijk zo is dat hij door de verkondiging tot u komt en zegt, dat oordeel, geef dat maar over aan mij. Die onopgeefbare zonde, geef die maar aan mij. En ik geef je er nog een plek in het huis van de Vader erbij. Hebt u er genoeg aan? Dat is geloof. Mag ik het op een andere manier vragen? Durft u het aan om zo meteen zonder hem naar buiten te lopen? Die moorman, hij zegt ja. Ik geloof. Amen. Amen, dat is geloof. Rusten. Als u het zo zegt, heren, dan bent u goed voor een zondaar. Zo zitten ze op de wagen. En daar ziet hij het water. En daar zegt hij, als dat Jezus is, als hij werkelijk zo is, als die zo verkondigd wordt, wat verhindert mij dan om gedoopt te worden? Gemeente, misschien zegt u wel, ja, dat kunt u wel overslaan. Want ja, we zijn allemaal gedoopt. En toch denk ik dat het goed is om ook die mensen op het oog te hebben die misschien hier zitten en niet gedoopt zijn. Ik denk dat het wel moet van dit gedeelte. Voor mensen die nog niet gedoopt zijn, misschien luister je wel mee. Hoor je voor de eerste keer over God? Wanneer mag je gedoopt worden? Filippus die zegt het, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Als je nu hebt begrepen hoe Jezus zich vernedert en daarmee het oordeel wegneemt, dat hij de dood ingaat voor een zondaar als jij. En als je zegt, daar leg ik nou mijn hele leven in, daar geloof ik van harte in. Als je je eigen toevertrouwt aan hem en dat je zegt, nee, mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Als je rust, als je vastklampt in dat woord van God, dat het je werkelijk zo is dat Jezus jou de toegang tot de hemel geeft, dan mag je gedoopt worden. Dan ben je hartelijk welkom om gedoopt te worden. Dan mag je het teken ontvangen wat daarbij hoort. Mag je de belofte als een verzekering, want als die aanvechting weer komt, dan zul je het nodig hebben dat je die belofte hebt gekregen. En daarom hebt u ook deze verkondiging nodig. Al bent u gedoopt, u wordt aangevochten. U wordt aangevallen, de duivel laat u niet los. En daarom hebt u dat teken van de doop nodig. Dat je daarin rust, omdat hij daar al in zegt, bij mij is veel vergeving. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de uinig. En hij doopte hem. Deze man, hij weet het zeker. Als Jezus zo is, dan rust ik erin, dan laat ik het aan hem over. En deze man gaat onder. Hij gaat onder in het water, wat hem afwast van de zonde. Dat teken krijgt hij. Dankzij het offer van Jezus. En plotseling is die man ineens weg die het hem verteld heeft. De verkondiger, Hij valt als het ware weg. Er staat letterlijk, de Heilige Geest greep hem weg. Wat een heerlijke taak is het om het evangelie te verkondigen. Maar je mag ook weer verder. Hij wordt weggegrepen. Hij mag op een andere plek, mag hetzelfde evangelie weer vertellen. Zijn taak zit erop voor deze man. Je mag weer verder in Asdod, in Azoten. En die moorman, je zou zeggen, die zal die verkondiger wel missen. Toch? Dan ga je toch hangen aan zo'n dominee? Nee, dat staat er niet. En de kabeling zag hem niet meer. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij zag hem niet meer omdat hij zo vervuld was met blijdschap. Die verkondiger valt weg. U die gelooft, u die niet anders kunt dan dat. U die zegt, ik heb mijn hart opgehaald aan dat eenvoudige beeld van Jezus in Jesaja 53. Dat moet je niet op de verkondiger zien. Maar dat laat de blijdschap van het woord je vervullen. Laat Filippus maar wegvallen. Jezus, die blijft over. Het woord blijft over. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Het laatste. Hij reisde met blijdschap. Hij gaat verder op weg. Wat voor weg is dat? Wat voor weg mag je verwachten als je vandaag je hart opnieuw aan hem gegeven hebt? Als hij je hart overwonnen heeft. Die man die gaat verder. Hij gaat een weg het heidendom in. Hij gaat een weg van onbegrip in. De mensen zullen zeggen, wat heeft jou bezield om te gaan? En wat bezielt het je om nu weer zo terug te komen? Het zal een weg zijn met hobbels. Het zal een weg zijn met kuilen. Zo kan het thuis zijn, zo gauw je thuis komt. Zo kan het op je werk zijn, onbegrip. En toch die man, ondanks de weg, en ik ben er eerlijk in, je weg zal niet makkelijk zijn. Je komt wel thuis, maar de weg ernaartoe, die is moeilijk. En toch blijdschap. Want die weg ga je niet alleen. Nu ga je de weg met God. Je gaat de weg met Jezus. En die weg kan tegenvallen. Maar gemeente, mag ik het eens zo zeggen. Net als in het verkeer, zoals ik het heb geleerd. Je moet niet te dicht voor je uitkijken. Je moet vooruit kijken. Zodat je ziet wat er komt. Dat vervult met blijdschap. Wij moeten in het geloof soms niet zo... kort voor ons kijken. Naar de volgende kuil. Nee, we hebben te kijken naar de eindbestemming. Naar de weg naar de hemel. Elke dag. Hoe zwaar die weg ook is. Hoe een diepe kuil dat er morgen weer ligt. Welke hobbel dat er ook is. Het is wel een dag. Dichter bij het Vaderhuis. Elke dag. Is voor degene die gelooft. Een dag dichter bij je eindpunt. En dat mag je vervullen met blijdschap. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Ja, het kruis. Maar wel getroost naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Met één garantie. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Amen. 43, het vierde vers. Dat zijn andere woorden, maar het is wel dezelfde boodschap.